Namens de kerkenraad zijn er de volgende afkondigingen. Vandaag is het voorbereiding voor het heilig avondmaal dat volgende week zondag in uw midden zal worden bediend. En volgende week zondag gaat u in beide diensten voor dominee Kievit. Vanaf morgen begint de catechisatie voor de groep 12 en 13-jarigen een kwartier eerder. Dus van 4:30 tot 4:15. Morgenavond is er van 7:00 tot 7:30 verkoop van collectebonnen in de hal van de kerk. Donderdagavond 26 januari is er een zendingsavond in de Open Hof. Aanvang 7:30. En dominee M. Visser van Global Rise hoopt dan te vertellen over het wereldwijde zendingswerk via internet. Allen van harte welkom. Collecten van vandaag zijn bestemd allereerst voor de kerk en de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. En voor het toekomende geld Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere. De Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. God die trouw blijft. Die eeuwig leeft. En die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader, van onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen, laat uit uw mond mijn stof tot blijdschap horen. Psalm 51, het vierde vers. Ook vanmorgen luisteren we naar de wet van de Heere als een spiegel ter verontmoediging en in het geloof ook een leidraad voor het leven. De woorden die eerst aan Israël en via Israël ook aan ons gegeven zijn. We luisteren naar de 10 geboden en samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En wij zingen daar als antwoord op Psalm 131, het derde en het vierde vers. Mijn ziel die naar de vrede haakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. En dan ook de oproep van de dichter aan Israël en via ons zingen ook aan ons en ons hart. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. Psalm 131, het derde en het vierde vers na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel, niet zomaar, niet zonder enige goede reden gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere sprak als een antwoord op de vraag: wat is het grote gebod der wet? En hij zei: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw krachten. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod, gelijk aan het eerste, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen is te vinden in het Bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 30, de versen 1 tot en met 10. Schriftlezing Deuteronomium 30, de versen 1 tot en met 10. Deuteronomium 30, vanaf het eerste vers. Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met uw gehele hart en met uw gehele ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaren uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw gehele hart en met uw gehele ziel, opdat gij leeft. En de Heere uw God zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren en de stem des Heeren gehoorzaam zijn. En gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebied. En de Heere uw God zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht van uw buik en in de vrucht van uw beesten en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer gij de stem des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek geschreven zijn. Wanneer gij u zult bekeren tot de Heere uw God met uw gehele hart en met uw gehele ziel. Tot zover het woord van de Heere. Zullen we samen bidden, vragen om de zegen van de Heere, het werk van de Heilige Geest in deze dienst, en ook elkaar aan de Heere opdragen in gebed. En in het bijzonder doen wij voorbeden voor zuster Jorina Butt, die maandag geopereerd hoopt te worden aan haar rechtervoet in het Erasmus Medisch Centrum. Zullen wij samen bidden. Heere onze Heere, almachtige God, zo naderen wij ook op deze morgen tot u in gebed, tot uw genadetroon, tot die verheven koning in de hemel. En Heere, wat een genade spreekt daar opnieuw uit. Zoals eigenlijk elke zondag weer het weer genadetijd is. Elke dag eigenlijk weer. Maar dat we op deze dag, op deze zondag weer in het bijzonder stil mogen worden. Om wie u bent. Om wat u doet en gedaan hebt. Heer, als we uw woord weer horen en het woord lezen wat we net mochten lezen, dan spreek daar uw onvergelijkbare genade uit. Voor zondaren, voor mensen die het niet verdienen. En ook dat hebt u ons vanmorgen al laten zien. Als uw woord van de wet klinkt, dan is dat allereerst een spiegel tot de tucht, waarin u laat zien hoe het leven naar uw wet geleefd moet worden. En als we dan eerlijk worden en wij door uw geest ook daadwerkelijk in die spiegel kijken, dan verootmoedigen we ons. Dat is zoals het hoort. Want als wij eerlijk zijn, staan onze levens daar ver vandaan. Dan wordt onze aandacht getrokken door allerlei zaken die op zich ook belangrijk kunnen zijn, die ook bij het leven horen. School, studie, werk. Wat dan ook. Maar heren, dat kan dan zo alles worden. En dat de dienst aan u dan zo weinig plaats krijgt. Dat ons leven en onze blik zo weinig gericht is op u. Of helemaal niets zelfs. Heren, dan komen we bij u in de schuld. Dan blijkt wie we daadwerkelijk zijn. Dat ook wij zelf in het centrum, het middelpunt van ons leven staan. En dat belijden we ook vanmorgen. En dat leggen we bij uw genadetroon neer. Leer ons zien, heren. Leer ons door uw woord zien wie wij daadwerkelijk zijn. Maar leer ons dan ook zien op u. Niet op onszelf en onze mogelijkheden, maar op uw rijkdom. Juist als we ook vanmorgen ons voorbereiden op het heilige avondmaal. En als we volgende week dan bij leven en welzijn die tafel zien staan. En u als gastheer daar staat. Dan komt het goud van het evangelie ons tegemoet. Leer ons zien, heren. Leer ons horen. Leer ons buigen en gehoorzamen. En dan danken we dat u ons dan een dienst als deze geeft, een zondag als deze, waarin we uw woord mogen horen. Hier in dit kerkgebouw of thuis of een andere plaats, meeluisterend of meekijkend. En laat dat woord niet onbetuigd. Laat het ook daadwerkelijk kracht en resultaat geven. Vrucht in ons leven van geloof en bekering. Dat we er niet onderuit kunnen, heren. Dat elke preek een klem is op mijn leven. En heren, laat die klem ook vandaag ervaren worden. Voor het eerst of opnieuw. En heren, dan danken wij dat u ons hier gebracht hebt. En u weet hoe wij ook vanmorgen hier aanwezig zijn of verbonden zijn. U weet wat er de afgelopen week gebeurd is aan mooie zaken, misschien ook aan verdriet of zorg. U kent alle dingen. Maar laten er geen belemmeringen zijn om intrede te doen in ons leven door uw Heilige Geest. Werk met uw Heilige Geest krachtig in ons leven. Dat onze ogen en oren geopend worden. En wij u mogen zien zoals u bent. In Christus Jezus. Open zo uw woord voor ons. Heren, zo mogen we danken. En zo bidden we ook. Bidden we voor de gemeente die opgekomen is of verbonden is. Wees ook bij hen die het liefst graag hier hadden willen zijn, maar niet meer kunnen. Heren, vanwege ziekte of ouderdom, wees hen nabij. Toon ook daar uw kracht. Dat uw geest ook daar krachtig werkt. Want u bent niet beperkt tot wat wij als mensen kunnen. U bent de Heere. En u openbaart zich als onze God in Christus Jezus. Verzoen ons dan met u. Wij die van nature vijanden zijn. Zie ons dan aan. En heren, zo bidden we ook voor elkaar in het bijzonder voor zuster Jorina Butt, die maandag geopereerd hoopt te worden aan haar rechtervoet. Heren, zegent u de ingreep, leidt u de handen van de artsen, dat het ook zegen mag dragen, effect mag hebben. En heren, dan komen we ook tot u, want wat zijn wij ook daarin afhankelijke mensen. Mag zij haar vertrouwen op u stellen. En daar waar mensen niet kunnen komen, Het verboden is misschien voor naasten om mee te gaan, dan gaat u mee. Mag zij daar haar houvast in vinden. Haar troost voor leven en sterven. Laat ons alle troost daarin gevonden worden. Jong en oud. Want u zoekt ons allemaal. U trekt ook vanmorgen met koren van liefde. En noemt ons allen bij naam. Op basis van het verbond. Wat u uit goddelijke ontferming en initiatief gesloten hebt. Toen het water aan ons voorhoofd ging. Op basis van die belofte noemt u ons bij naam. En legt u de eis van het verbond bij ons neer. Geloof en bekering. En dan zegt u tegen de jongens en meisjes. Kom tot mij. Laat de kinderen tot mij komen en weerhoud ze niet. Tot jongeren, ouderen, tot allen. Kom, alle dingen staan gereed. Heere, zie ons dan aan deze morgen, deze zondag. Vergeef ons al het schuldige en hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 71, het 15e en 16e vers. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken. En ook het 16e vers, gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Psalm 71, het 15e en 16e vers. En tijdens het voorspel op deze psalm hebt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de doelen die u afgekondigd zijn. Geven wat wij van de Heere zelf ontvangen hebben. En de Heere zegen u en uw gaven. voorbereiding op het volgende week te vieren Heilig Avondmaal lezen wij allereerst het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de Heilige Apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het bloed, lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde gericht richten waartoe het de Heere geordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en overvloeking, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse, deze zekere belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En het voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van hart afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God zeker in genade aannemen. En voor waardige medegenoten, tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten, vermanen van de Heer, tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Alle die tweedracht, secten en muiterijen in kerken en wereldlijke overheden begeren aan te richten. Alle mijnedigen. Allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, ruziemakers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, Zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellende in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en zo deze spijs, hemelse spijs en drank, waardig en deelachtig maken. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een van de veel voorkomende kwalen in ons land en in ons werelddeel, en ook wel eigenlijk in de hele wereld, dat zijn hartproblemen. In allerlei vormen. In een kleinere vorm, in een veel ernstigere vorm misschien. En het zal in uw midden ook wel zo zijn dat er mensen zijn die kampen met hartproblemen. Die dat misschien met medicijnen moeten bestrijden. Soms wellicht ook een operatie moeten ondergaan. En die operaties die zijn tegenwoordig zo ingenieus en divers geworden. Op allerlei manieren kan er geopereerd worden. Kan een kwaal bestreden worden. Maar ze hebben allemaal hetzelfde doel. Namelijk die kwaal bestrijden. En misschien zelfs het oplossen van de kwaal. En soms is voor zo'n operatie een kijkoperatie nodig. En het is wonderlijk hoe in het meest vitale orgaan van ons lichaam er dingen kunnen gebeuren. Maar ook hoe ver de techniek tegenwoordig is om kwalen te bestrijden. En waarom noem ik dat nou vanmorgen? Omdat dat eigenlijk ook is wat de Heere vanmorgen in Deuteronomium 30 aan het doen is. Israël krijgt als het ware een hartoperatie, een kijkoperatie, maar ook een diepgaande, ingrijpende operatie. Als we het hele gedeelte zouden lezen vanaf hoofdstuk 28, ik zal er zo meteen ook wel meer over zeggen, dan zullen we zien dat vanaf hoofdstuk 30 er vanuit de duisternis licht gaat schijnen. En niet doordat Israël nou ineens beter geworden is, maar omdat de Heere van zijn kant naar Israël toekomt en van zijn kant genade aanbiedt. En als volgende week de tafel van de Heere ook hier zal staan bij Leven en Welzijn, dan is er eigenlijk hetzelfde aan de hand. In het duister van de wereld en van ons leven komt de Heere vanuit zijn initiatief, zijn welbehagen, nodigt en roept en trekt. Net zoals in Deuteronomium 30. En daarom vanmorgen dit gedeelte. Voor Israël, maar ook voor u. Ook voor jou. Thema voor de verkondiging van morgen: Gods hartoperatie. En wat de Heere beoogt met die operatie, dat is allereerst een ingekeerd hart. Ten tweede een besneden hart. En ten derde een bekeerd hart. En we zullen zien dat eigenlijk in Deuteronomium 30 de drie vragen, de drie stukken die we net in het formulier hebben gelezen, terugkeren. Aan de hand van deze drie punten: Gods hartoperatie, een ingekeerd hart, een besneden hart en een bekeerd hart. Ik zei net al, hoofdstuk 30 staat niet op zichzelf. Hoofdstuk 30 vormt een geheel in hoofdstuk 28 tot en met hoofdstuk 34. Het vormt een geheel, namelijk de afsluiting van het Bijbelboek Deuteronomium, maar ook de afsluiting van het leven van Mozes. Mozes spreekt zijn laatste woorden. En hoofdstuk 28 tot en met 34 moet je eigenlijk zo lezen dat iedere keer, want steeds weer lijkt het alsof Mozes uitgepraat is en dan ineens een hoofdstuk later begint hij opnieuw. Mozes geeft één reden voor het volk Israël al het einde van zijn leven, maar iedere keer krijgt het een verdieping. Iedere keer komt er een andere laag van de boodschap van de Heere door Mozes naar het volk. En het gedeelte eindigt dat Israël door Mozes gezegend wordt en dat uiteindelijk Mozes sterft. En aan het begin van hoofdstuk 28 staat eigenlijk al de kern van het hele gedeelte. Mozes moet tegen het volk zeggen, en dat keert eigenlijk weer terug en als een rijkdom en als een geschakeerdheid. Maar de kern staat eigenlijk vanaf het begin al vast. Israël moet leven met de Heere. Dat is noodzakelijk. Heils noodzakelijk. Israël moet gered worden. Dat is de klem die Mozes namens de Heere bij het volk moet leggen. Op dit moment, op reis naar het beloofde land, moeten jullie blijven bedenken, moeten jullie blijven zoeken naar de Heere. En in hoofdstuk 28 en 29 komt ook de reden waarom. Mozes moet namens de Heere zeggen, wie de Heere volgt en wie zijn geboden doet, die zal gezegend worden in het land. Gered, maar ook gezegend. Die zal het leven met de Heere bezitten. Maar wie dat niet doet, wie niet gelooft, wie afwijkt van het leven met de Heere en eigen wegen gaat, die zal vervloekt worden. Verworpen. Hoogst persoonlijk door de Heere. Maar in hoofdstuk 29 gaat Mozes profetisch spreken over de toekomst. En Mozes ziet en moet het namens de Heere tegen Israël zeggen: jullie gaan niet de wegen van de Heere in de toekomst. En dan niet over een jaar, maar dan gaat het over eeuwen en eeuwen. Het vaste patroon van Israël zal zijn, moet je Mozes verkondigen, dat jullie je eigen wegen gaan. Dat jullie je liever laten trekken door de wereld dan door de Heer. En de consequentie daarvan zal zijn dat jullie, dat lezen we ook aan het begin van hoofdstuk 30, weggevoerd worden. Weggedreven naar alle landen. De ballingschap. Het zal Israël diep in de crisis storten. Want ze hadden dit land toch ontvangen van de Heere. De Heere had het ze beloofd, het land van melk en honing, dat zal vloeien, dat ik aan jullie vaderen beloofd heb, daar zullen jullie wonen. En Israël zal het verliezen. Het land waar ze nu op weg zijn, dat zullen ze verliezen. Het is de meest donkere tijd in de geschiedenis van Israël. En we lezen in de profeten dan ook wat het met ze doet. En dat is wat de Heere beoogt. Ze zullen verdreven worden onder alle volken, zegt Mozes in hoofdstuk 30 vers 1. De Heere verdrijft u. En dan? Want de Heere doet dat niet zomaar. De Heere brengt Israël niet zomaar in de crisis. Deze crisis van ballingschap moet hen leren, onderwijzen. En dat is wat Mozes ook namens de Heere moet verkondigen, dat jullie het in vers 1 ter harte nemen. Letterlijk staat er dat jullie, wat jullie nu meemaken, in jullie hart opslaan. En dat lezen we ook in de profeten als het gaat over de ballingschap, dat Israël ervaart, wat zijn wij? Waarom zijn we hier? Ze missen de Heer, ze missen het land waar ze gewoond hebben. En dat is de bedoeling, zegt Mozes. En opnieuw te bedenken, ze zijn nog niet eens in het land en Mozes profeteert hier over een toekomst die nog eeuwen gaat duren. Mozes zegt, de Heere zegt, dat gaat er gebeuren. En jullie zullen het ter harte nemen. Jullie kunnen niet daar langsheen leven. Langs deze zaken, langs wat er met jullie gebeurd is. Jullie zullen aan den lijve ervaren wat het betekent om zonder mij te leven. Om weggevoerd te worden ver van mij vandaan. En nog dieper, jullie zullen aan den lijve ervaren wat het betekent om in zonde te leven. De ballingschap is als het ware een spiegel. En jongens en meisjes, die hebben jullie waarschijnlijk ook wel thuis, een spiegel. En een spiegel moet je natuurlijk wel gebruiken. Stel dat, dus misschien gaat het niet voorkomen, maar stel nou dat jij eens bij de koning en de koningin mag komen. En je hebt net buiten gespeeld en je zit helemaal onder de modder en er zitten takken in je haar. En je papa of mama zegt, kijk even in de spiegel, zo kan je er toch niet komen. Maar jij zegt, nee, dat wil ik niet. Ik geloof je niet. Maar het is wel zo. Maar jij zegt de hele tijd, ik geloof u niet. En dan kom je daaraan, bij het paleis, en dan word je teruggestuurd. Zo kan je toch niet bij de koning komen? En zo is de ballingschap ook een spiegel. Israël kan wel zeggen, ik wil er niet in kijken, ik geloof je niet, Mozes, op dit moment. Ik geloof u niet, Heere. Ik wil er niet in kijken. Maar ze zullen moeten. Omdat het werkelijkheid is. Wat de Heere hier zegt. Maar ook met de vraag, hoe moeten we nu verder? Hoe nu verder? Wat zegt me dit? Waarom ben ik hier? Wat is de reden waarom ik hier ben? Waarom ervaar ik dit gemis? Waarom ben ik alles verloren wat me zekerheid geeft? Waarom zit ik in de duisternis? Dat zijn de vragen die Israël zich moet stellen. Zegt Mozes in Deuteronomium 30. Dat is de ballingschap ter harte nemen. De lessen van de ballingschap in je hart opslaan. En dat is precies wat het avondmaal ook beoogt. Als we zien die tafel die aangericht staat volgende week bij Leven en Welzijn. En we zullen horen dat het brood gebroken wordt en de wijn vergoten wordt. En we lezen het formulier en we laten het onderwijs van het evangelie tot ons komen. Dan zien we, waarom moest dit nou gebeuren? Wat gebeurt er nou aan het avondmaal? Maar waar duidt het dan op? Nou, dat weet u. Het duidt de kruisiging van Jezus Christus. En waarom moest hij gekruisigd worden? Dan zien we, als we werkelijk met de ogen van het geloof kijken, wat onze zonde teweeg gebracht heeft. Dan is het kruis niet alleen maar een betekenisvol symbool of een gebeurtenis uit het verleden, maar dan zien we het kruis waar Jezus Christus aan gehangen werd. Aan zijn lijden. Daar werd Gods toorn ontladen en voltrokken. toen hij bespot en veracht werd. En we belijden toen hij neerdaalde ter helle. De helse pijnen en aanvechtingen verduurde. Zo diep ging dat lijden. En dat gebeurt, dat wordt ook verkondigd volgende week in de prediking, in het sacrament. Maar net zoals Mozes doet in Deuteronomium 30, zo vraagt de Heer: en wat leert u daar nou van? Dit kunt u niet op een afstand houden. Want het gaat over u. Het gaat over jou. Wat jouw zonde teweeg gebracht heeft, dat is niet zomaar wat. Het heeft de Zoon van God zijn leven gekost. Toen hij vastgespijkerd werd. Zo zegt Paulus, werd het handschrift van mijn zonde aan dat kruis vastgespijkerd. De Zoon van God, onze Heere Jezus Christus, ging de dood in. Niet verdiend, wel gedaan. Als een spiegel, als een verlossend offer, dat sowieso, maar ook met die vraag: zie je wat hier gebeurt? De Heiland van de wereld. Vastgespijkerd met een doornenkroon op. Waarom doet hij dat? Vanwege u en jou en mijn zonde. En net zoals Israël vraagt de Heere dan: keer nou eens bij jezelf in. Deze week. Als je elke zondag dat evangelie hoort. Als volgende week zondag die tafel daar staat. Keer bij jezelf in. Hoe kan je nou verder leven? Ziet u dat dat niet op een afstand kan blijven? Ziet u de duisternis in het leven? Heel concreet. Zoals ons formulier ook net zei. Dat mijn leven van nature de dood verdient. De toren van God, de vervloeking, noemt u het allemaal maar op. Dat is inkeer, dat je dat gaat zien. Dat je ogen daarvoor geopend worden. Dat ik buiten Jezus Christus zelf de last moet dragen. En dat ik dat volkomen niet kan. Als ik weet dat het volgende week avondmaal is. Wat doet dat dan met u? Wat doet dat dan met jou? Kan ik nou verder leven? Deze week. Nu ik dit weet. Nu ik dit zie. De diepte van het lijden als een teken van mijn duisternis. Dat is de les die Israël moet leren in de ballingschap. En dat was maar een fractie van wat de Heere aan het kruis mee moest maken. Wat heeft het u nou te zeggen? Het offer van Christus. En nou is het natuurlijk niet de bedoeling dat u deze week als voorbereiding in uzelf gaat graven. En dat u dan zegt, ik moet aan een bepaalde standaard voldoen. Let op hoe Mozes het zegt. Israël moet het ter harte nemen. In het hart opslaan. Mozes vertelt het niet op een manier dat u zegt, nou aan deze maatstaf moet je voldoen. Mozes zegt het, dat is dat zij het zullen ontvangen. Als de Heer in hun leven komt, als zij daadwerkelijk zien, dan gaan hun ogen en hun leven daarvoor open. Het is de Heer die hen die wetenschap schenkt. Dat is geen gevoel. Dat is vastgrijpen. Dat is wat Israël moet doen. In de diepte en de duisternis van de ballingschap. Vastgrijpen aan de Heer, omdat ze niets anders hebben. Maar omdat ze bovenal weten. Er is nergens anders en niemand hoger dan de Heer. Israël heeft schipbreuk geleden. Dobbert nu rond in het water, in doodsnood. En krijgt door de Heere redding aangeboden. En daarbij niet dat ze zeggen, nou ja, ik voel het vandaag niet. Ze moeten vastgrijpen. Het is hun enige hoop. Hun enige redding. Niets anders. En dat is wat de Heere vraagt. Dat is wat de Heere toont in het avondmaal ook. Er is niets anders. Niets anders. Dan de redding in Christus. Die je redden kan. Van je zonde en duisternis. Inkeer is wat de Heere vraagt, allereerst. Maar ook het tweede, lezen we in vers 6. De Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad. Israël gaat zichzelf niet uit het moeras trekken. Israël gaat zichzelf niet van zonde verlossen. Israël gaat zichzelf niet verlossen uit de ballingschap van de zonde. En daarom komt de belovende God naar ze toe. Ik zal redding geven. Ik zal herstel geven. En let u eens op hoe de Heere zich keer op keer in dit gedeelte openbaart. Vers 1. Waarheen u de Heere, uw God, gedreven heeft. Gij zult u bekeren, vers 2, tot de Heere, uw God. Vers 3, en de Heere, uw God. Vers 4, vandaar zal u de Heere, uw God, vergaderen. Enzovoort, enzovoort. Iedere keer weer. De Heer is niet afstandelijk voor Israël. De Heer herinnert ze steeds. Uw God. Ik heb er verbond met u gesloten. En ik houd me eraan. De soevereine. Waarom zal Israël gered worden? Nou, dat maakt de Heere bekend. Mijn ontferming. De Heere, vers 3. Zal zich over u ontfermen. Want zo is de Heer. Hij weet. Hij ziet. Israël zal zichzelf nooit kunnen verlossen. De mens zal zich nooit kunnen verlossen uit de moeras van zonde en verlorenheid. En daarom kom ik. Mijn ontferming. Het zijn de woorden van een vader. Ja, jongens en meisjes, als je misschien een keer gevallen bent en je knie geschaafd hebt, ja, dat doet altijd wat pijn. Dat schrijnt en misschien moet je dan heel hard huilen. Wat wil je dan het liefst? Dat papa of mama er is. Je arm om je heen slaan. Misschien een pleister op doen. Even schoonmaken en dan een pleister erop. Dat is ontferming. De ontferming van een ouder. En dat wil je toch ook als ouder doen. Het is niet als je kind dan hard huilend met een geschaafde knie komt, dat je dan zegt, ja, ik heb er nu even geen tijd voor. Een echte ouder doet dat niet. En zo is de Heer ook met zijn kind dat totaal van zijn weg af is gegaan. Meer dan een geschaafde knie. Zich in verlorenheid gewenteld heeft. Weg van de Heer gegaan is. Weggevoerd is. Maar de Heer laat hier als het ware zijn hartstocht zien. Hoe zou ik u op kunnen geven, Israël? Ik ben uw God. Ik zou u toch nooit achter kunnen laten. Ik zou u toch nooit op kunnen geven. En de Heer laat die hartstocht als het ware ook zien in vers 4. Al waren uw verdrevenen degene die weggevoerd zijn. Al waren ze aan het einde van de hemel. Al waren ze nog zo ver weg waar geen mens bij kan. En waar een mens zegt, nou geef maar op. Dat gaat je nooit lukken. Al waren ze daar, zegt de Heer. Zelfs van die plaats ga ik mijn volk terughalen. Daar spreekt iets van de macht van de Heer, maar vooral iets van de hartstochtelijke liefde van de Heer voor zijn volk. Niets verdienend volk, maar zijn volk. En de Heer zegt, dan gaan ze ook anders worden. Ik zal hun hart besnijden. Dat was eerst hun eigen taak. Want deze uitdrukking komt al eerder voor in het boek Deuteronomium in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 vers 16. Daar zegt de Heere tegen het volk zelf, ga uw hart besnijden. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dat konden ze niet en dat wilden ze niet. En daarom werden ze in ballingschap gevoerd. En de Heere zegt, jullie kunnen het niet, maar ik ga het doen. En wat betekent het als de Heere het hart gaat besnijden? Nou, dan moeten we even stilstaan bij wat was de besnijding. Wat hield dat in? Jongens van 8 dagen werden besneden om te laten zien dat ze toegewijd werden aan de Heere. Opgenomen in het verbond, maar vooral toegewijd aan de God van het verbond. En zo is het ook. Als de Heere je hart gaat besnijden, dan zal je leven toegewijd worden aan de Heere. Dan zal zijn geboden, dan zullen zijn wil in je leven vorm krijgen. Dan gaat je leven niet meer gebouwd worden op jezelf en op je eigen kracht. Want dan ga je ten onder. Nee, dan wordt je leven gebouwd op genade. En dat is niet iets wat je zelf doet. Israël moest het doen, maar is erin gefaald. En daarom zegt de Heer, daarom zal ik het doen. Ik zal het doen. Ik zal jullie vernieuwen. Ik zal jullie wijden door de Heilige Geest. Uw hart besnijden. En dat is niet alleen voor Israël. Dat zou je kunnen zeggen op basis van Deuteronomium 30. Maar het gegeven van het besnijden van het hart vinden we bij Jeremia. En vinden we ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Romeinen 2 de uitdrukking. En dan gaat het over de kerk van Jood en Heiden. Dan gaat het ook over u. Dan gaat het over jou. Dan komt de Heere vanmorgen naar u toe en zegt, ik wil jouw hart besnijden. Ik wil uw hart besnijden. Niet omdat jij nou zo goed bent, omdat u het nou zo gemaakt hebt. Want als je in jezelf gekeerd bent, dan zie je, ik heb de Heere op het hoogst misdaan. Maar dat is die redding in de nood. De Heere die de levenslijn toewerpt. De belofte die de Heere doet. De belofte die hij ook in het avondmaal zichtbaar maakt. In Christus Jezus. En dat is de klem van het evangelie. Opnieuw. Geen enkele andere manier. Buiten hem om. Stel uzelf de vraag deze week. Is mijn hart besneden? Is mijn leven gewijd aan hem? Zoals de vraag van het formulier ook vraagt. Ziet u bij uzelf die inkeer? Ik verdien uit mezelf zonde en vervloeking, maar nochtans, een van de mooiste woorden die helaas in de tegenwoordige vertaling altijd wegvertaald wordt, nochtans, de Heere, uit ontferming. Heeft mij in Christus opgezocht. Trekt ook vanmorgen. En hij roept u. Hij noemt u bij naam. Hij kent u dieper dan wij onszelf kennen. En stel uzelf de vraag, leef ik daadwerkelijk van genade? Leef ik daadwerkelijk alleen maar uit het offer van Christus? Of bouw ik nog op mezelf? Op mijn eigen fundament? Nou, daarvan is Israël wel ontmaskerd. Want daarom zijn ze alles verloren. Is mijn leven toegewijd aan de Heere? Gebouwd op de Heere alleen. Dat hoeft niets groots te zijn. Misschien brengt zo'n week ons ook weer in de crisis, in de twijfel. Is het allemaal wel goed genoeg? Is het allemaal wel groot genoeg? De Heere vraagt niets groots. Het geloof van een mosterdzaadje. Zo klein, maar toch, het is er. Aan de tafel wordt niemand geweigerd die een kwetsbaar geloof heeft, een beginsel. Aan de tafel wordt geweigerd diegene die de belofte van het evangelie laten verstoffen. Die het naast zich neerleggen. Die nee zeggen tegen de belofte van de Heere. Ik wil je hart besnijden, ik wil je leven toewijden aan mij. En dat je dan zegt nee. In woord en in daad, ik heb u niet nodig. Die het liever om zichzelf laten draaien. Maar misschien vindt u het wel heel moeilijk. Ben ik wel genoeg gewijd aan de Heere? Ik heb de Heere nodig. En ik geloof ook dat de Heere voor mijn zonde gestorven is, maar het is allemaal zo kwetsbaar. Daarom geeft de Heer het avondmaal ook. Een van die machtige delen van het avondmaalsformulier is dat laatste gedeelte wat we hebben gelezen. Het is niet de bedoeling dat de harten van de geloven afgeschrikt worden aan het avondmaal. Want in het avondmaal zeggen we niet, wat zijn wij goed? In het avondmaal zeggen we, wat hebben we de Heere toch zo nodig? Wat moet de Heere toch veel werk doen aan mij? Wat moet ik nog zoveel afleren? En wat moet de Heere veel bij mij afsnijden? Toewijding aan de Heere wordt ook versterkt door het avondmaal. Het proeven van het brood, verwijzend naar het breken van zijn lichaam. Het proeven van de wijn, het vergieten van zijn bloed. Voedt een mens die in geloof leeft, om ook zijn wegen te gaan. Om zijn belofte steeds vaster te grijpen en niet meer los te laten. De Heere maakt duidelijk, je moet veranderen. Van nature kan je niet bestaan en zal je niet kunnen bestaan. Maar ik bied het u aan. En in het avondmaal betuigen we, het hangt niet van mij af. Maar de Heere wil het me schenken. En het enige wat ik kan doen is ontvangen. Het wordt me aangereikt. En het enige wat ik kan doen Dus met lege handen zeggen, Heere, geef. Geeft u wat u gezegd hebt. Maar ook het laatste. Want wie dat beseft en wie bij die waarheid leeft, dat maakt Mozes ook duidelijk, die zal dan ook heel praktisch veranderen. Die zal, zoals we dat ook zeggen in die laatste vraag van de zelfbeproeving, die zal dan ook het verlangen krijgen. Mijn leven moet niet hetzelfde blijven. Ik zal ook daadwerkelijk heel concreet in mijn leven moeten veranderen. Dat moet anders worden. Toewijding aan hem betekent dat je andere keuzes gaat maken. Dat je misschien plaatsen waar je vroeger heel gewoon was te komen, dat je dan zegt, ja, daar kan ik eigenlijk niet meer komen. Dat je misschien af gaat keren van je verleden. Waarom? Omdat de Heere zo belangrijk voor je geworden is. Omdat de Heere zo betrokken is geworden. Dan ga je andere keuzes maken. Dan wordt je leven anders. Dan gaat het vuur van het evangelie toch ook branden, of niet? Weet u dat ik me soms ook verbaas? In de gemeente die ik gediend heb, in de gemeente waar ik lid ben geweest en nog steeds lid ben weer. Dat er mensen zijn die dan 's morgens het avondmaal vieren. En ik doe daar geen oordeel over. Dat is tussen hen en de Heere. Daarmee dus betuigend, ik in mezelf heb ik de dood verdiend, maar ik moet leven van genade. En dan is het 's middags of 's avonds dienst en dan zijn ze er niet. Hoe kan dat? Dat er omstandigheden zijn, jonge kinderen en dergelijke, natuurlijk. Maar als je prima in staat bent, maar niet komt, wat zegt dat nou? Wat zegt dat nou over toewijding? Wat zegt dat nou over verandering? Hetzelfde als je op zondag in de kerk zit, misschien volgende week aangaat, en dan door de week allerlei dingen doet. Misschien zelfs dingen waarvan mensen zeggen die nooit naar de kerk gaan, nou zelfs ik doe dat nu. Hoe kan dat? En dat is wat Mozes adresseert. Het is niet alleen een mondzaak dat je beleidt met je mond, ik heb de Heere nodig, maar dan laat je ook daadwerkelijk zien. In de wegen van de Heere gaan bekeren, gehoorzaam zijn, geboden doen. En dat is niet iets van ik moet, maar dat is iets wat je dan in je hart graag doet. Dat is het leven wat Paulus noemt, dat is een leven van vrijheid. Met heel je hart, met heel je leven je bekeren. Dat is het leven van blijdschap. Dat zegt Mozes ook, vers 8. Bekeren, gehoorzaam zijn en blijdschap hebben. En daar vraagt het avondmaal ook naar. Kent u die blijdschap? Kent u die bekering? Een bekeerd hart. Dat verlangen in het leven om het daadwerkelijk anders te laten zien. Laat u het ook zien in uw leven. Ik moet van genade leven. En nee, dan vind je in jezelf nog heel veel. Zegt ons formulier ook. Vind je in jezelf nog heel veel dat je zegt, nee, dit kan niet voor de Heer bestaan. Het is allemaal zo gebrekkig. Maar toch. Het afleggen van de oude mens en het aantrekken van de nieuwe mens. De Heer Jezus maakt dat heel concreet. Hij zegt, weet u wat dat eigenlijk is? Jezelf verloochenen. Dat wat je, waartoe je geneigd bent, dat wat je natuurlijke verlangen is, dat moet je laten. Dat is wat Israël moet laten. Israël krijgt de opdracht, jullie moeten anders zijn dan andere volken. Omdat jullie de Heere in het leven volgen. En daar hebben ze het heel moeilijk mee. Dat blijkt uit de hele geschiedenis van Israël in het Oude Testament. Daar hebben ze het zo moeilijk mee, want het anders zijn, dat is zo ingewikkeld. En er zijn zoveel dingen in die volken rondom hen die zo aantrekkelijk zijn, die ook wel hen aanspreken, hen prikkelen. En ze geven ook vaak in. Maar dat is zelfverloochening. De Heer is zo groot en zo liefdevol voor je geworden. Dat je zegt, nee, ik kan het niet. Het is een strijd. Maar ik kan dat niet meer doen. Ik volg niet wat in me opkomt, wat me prikkelt, waar mijn neiging naartoe gaat, maar ik volg de Heer. Dat verlangen. Dat is wat Israël moet laten zien. Dat is wat het avondmaal van u vraagt en herkent u dat bij uzelf. Dat hele praktische verlangen. Ik wil de Heere groot maken in mijn leven, heel praktisch, gewoon in alle dag. Ga het niet uitstellen. Stel het evangelie ook niet uit. Misschien gaat deze week heel moeilijk voor u worden. En laat ik gewoon eerlijk zijn, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Want waar de Heer met zijn evangelie komt, daar probeert Satan het vaak uit ons hart te bannen. Dan ontstaat de strijd. Maar ga het niet uitstellen. Ga niet een gemakkelijke weg. Dat u zegt misschien voor komende zondag, volgende week. Ja, nu even niet. Want wie zegt dat er een later komt? Wie zegt dat wij er later nog zijn? De volgende keer. De Heere legt het nu aan uw hart. De Heere legt het nu bij jou neer. De vragen die hij aan Israël stelt, stelt hij ook vanmorgen aan u en aan jou. En dan gaat het evangelie ook ontmaskeren. Wees ook niet hypocriet, twee gezichten. Het ene zeggen en het andere doen. De Heer is zo ontmaskerend. Bekeer je. Laat het evangelie ook daadwerkelijk binnendringen in je leven. En stel ook de deur niet meer open. Stel niet de weg open voor Satan. Want een boot zinkt niet door water aan de buitenkant. Een boot zinkt als er water binnenkomt. Als er een gat in de boot gemaakt wordt. Als de deur opengezet wordt. Doe dat niet. Geef Satan geen kans. Ga naar de Heere. En u hebt nu een week de tijd. Om te belijden. Ik moet me bekeren. Ik kan niet zo verder leven. Het moet anders. De Heere moet het doen. Belijd dat je tekortschiet. Maar stel het evangelie dan ook voor ogen. Niet ik ben de maatstaf, maar het leven met de Heere, de Heere zelf. En wat heeft de Heere gedaan? Hier in Deuteronomium 30, genade en redding geboden. Uit ontferming. Het avondmaal toont, genade en redding geboden uit ontferming. Daar moet Israël op bouwen. Daar kan Israël op bouwen. Daar kan een mens op bouwen. God heeft u vanmorgen een kijkje gegeven. Een kijkoperatie. En hij wil die grote operatie bij u doen. Laat u hem toe. Of trekt u zich terug? Het wordt dringend. Ook voor volgende week. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heren, dat is waar u ons wil hebben. Bij die belijdenis die we bezongen hebben. Het is mij goed mijn zaligs nog nabij te wezen bij mijn God. En wie heb ik naast u? Wie is er nou machtiger, genadiger en liefdevoller dan deze God? Want deze God is ook onze God. Maar Heer, dan ook die werkelijkheid. Ja, ook ik ben iemand die van nature ver van u de wilde zoekt. Maar ik ben gaan inzien, die schrikbarende realiteit. Buiten u is er niets dan duisternis. En ik zou mijn straf nooit kunnen dragen. Maar dan zet u vanmorgen en volgende week die tafel daar, als gastheer. En wijst u ons op die diepe werkelijkheid, dat u zelf de weg door van kruis en opstanding gegaan bent, zodat een ieder die in u gelooft, bij u mag zijn. Heere, maak ons zulke mensen. Ingekeerde mensen. Bekeerde mensen. Mensen met een besneden hart. Toegewijd aan u. Hoe groot of klein dat ook mogen wezen. Heere, wees zo bij ons allen. Laat uw evangelie door uw Heilige Geest zijn werk doen. En ons niet op onszelf laten blijven, maar ons toedrijven naar u. En wij danken dat u zelf naar ons toe kwam. Zoals u dat ook bij Israël gedaan hebt. Israël kon het niet. Maar u kwam als de belovende God naar hen toe. En gooide de reddingslijn toe. Zo hebt u dat ook vanmorgen gedaan. En dan bidden wij of wij door uw Heilige Geest mogen zien en vastgrijpen aan wat u biedt. In alle kwetsbaarheid misschien, maar toch. Wij danken u voor deze dienst. Wij bidden om een gezegende dag. Wij bidden ook om een gezegende dienst vanavond. En opnieuw, wie u leert liefhebben, kan toch niet zonder uw woord. Heren, dan bidden wij om een gezegende dienst vanavond. Zegen ons zo. Vergeef ons al het schuldige en hoor ons gebed om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 103, het 9e vers. Maar zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw dus zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, het 9e vers als onze slotzang. draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen.